Ja, Rob Tol. Jij bent bij een groep mensen die betrokken zijn bij de totstandkoming van dat razzia-monument. Een stukje terug in de geschiedenis, een jaar of twee geleden. Zijn jullie daar mee begonnen? Wat was de aanleiding om dat te doen?
Ja, het was natuurlijk corona-periode. En ik kon geen presentaties geven. En ik had thuis de boel al een beetje opgeruimd, dat ken je allemaal wel. En toen was ik wat aan het lezen en plotseling kwam ik dat boekje tegen over de razzia, dwangarbeid, van René Versluis. En ik denk, dat boekje moet ik doorlezen. Mijn vader was ook dwangarbeider. En die heeft daar nooit veel over verteld. Behalve dat hij zei van ja, bij mij viel het eigenlijk wel mee, want wij pikten ook nog wat groenten daar in die kampen. En jullie zaten hier met de hongerwinter. Dus ik kreeg uit mijn vader niet veel. Mijn vader is stil. Dus ik denk, ik bestel dat boekje en ik bestel het en ik kom in contact met de schrijver, René. Ik zeg, joh, het lijkt of dat ik in dat boekje mijn vader lees. En die heeft niets achtergelaten en die zweeg erover. Toen zei hij, nee, nou, als je dat vindt, dan moeten wij eens een keer praten. En wat we ook nodig hebben, is een communicatieman.
En dat ben jij.
En dat ben ik.
Juist. Maar er is een groep mensen waar René Versluis ook bij hoort, die een vader hadden of een familielid die daarbij betrokken was en die ook meegenomen was, zeg ik maar even, gedeporteerd. En toen hebben jullie gedacht, er moet een monument komen.
Ja, nou, ik niet zo. Ik ben dus wat later bijgekomen, maar René en dan Jan-Willem Kleipool, die hadden al een stichting gemaakt, de stichting Razzia Monument. En alleen ja, dat moest natuurlijk bekend worden en we moesten funding gaan creëren, want het is een burgerinitiatief. Dus we moesten daar geld voor vrijmaken en die waren al bezig met een aantal bedrijven en instellingen om dat voor elkaar te krijgen.
En daarnaast hebben jullie allemaal mensen bij elkaar gehaald die overlevenden zijn.
Ja, we hebben inmiddels een groep vrijwilligers rond ons omheen. En die doen hun uiterste best om in eerste instantie dat monument voor elkaar te krijgen. En dat komt dan aanstaande vrijdag op de Parkade. Dat is naast het Van Ommeren haventje daar. En dat onthullen we dan rond 3:15 volgende week vrijdag. En daar is iedereen welkom.
Maar het is niet zomaar gegaan, hè? Want je zegt dat even zo makkelijk. Maar dat heeft even wel wat voet in de aarde.
Ja, je wil het niet weten. Ik heb natuurlijk nog een bedrijf. Het begint echt een beetje een dagtaak te worden.
Nou, René Versluis was gisteren in een documentaire erover bij de NPO. Op NPO 2 of 3. Gisteren, vrijdagavond, voor degenen die dat terug willen kijken. 3 november was dat dan. En hij noemt het een verzwegen geschiedenis.
Ja, is natuurlijk ook zo. Hè? Want de meesten die terugkwamen zwegen. 500 kwamen niet terug van de 52.000. Dan kan je voorstellen, de Duitsers haalden 52.000 mannen uit Rotterdam. Een gebombardeerd Rotterdam. Om te deporteren naar Duitsland. Dan kan je voorstellen, die vrouwen met kinderen bleven achter. En sommige ondernemers nemen een bakkerij. Dan moest de vrouw de functie van de man die weggevoerd was overnemen. Met soms 2, 3, 4 kinderen. Dus het is, en toen kwamen die mannen terug. En toen was in Rotterdam zeiden we al, ja, nou gaan we die stad weer opbouwen. Wederopbouwen. Dus iedereen ging aan de slag. En dat wat er daar gebeurd is daar allemaal, dat vergeten we eigenlijk maar een beetje.
Ja, maar een aantal van die mannen die leven nog en die praten ook. En de ene zegt wel meer dan de ander. Ja. Het verzwijgen hoort ook een beetje bij. De ene vertelt wat meer dan de andere.
Ja.
Maar er komen wel enorme verhalen terug.
Ja, ongelooflijk.
In de herinnering.
Ja, en we krijgen ook steeds meer verhalen. En als je die reportage ook ziet, dan er zijn er weer een aantal van die mannen die nog leven. Want we hebben het over mannen nu, 94, 95, 96, 97. En op de onthulling bijvoorbeeld, en de herdenking, want we doen gelijktijdig een herdenking, zijn er nog maar 10 over van die mannen die dit echt meegemaakt hebben. Mijn vader is natuurlijk ook overleden.
Ja. Ja, dus, want wat je zegt, hè, in die documentaire van gisteravond wordt ook gezegd dat er op dat moment in die leeftijdsgroep van 17 tot 40 waren 70.000 mannen in Rotterdam. Er waren er 52.000 van meegenomen.
Ja, dat is eigenlijk...
Dan moet je eens kijken wat een impact dat had voor de stad Rotterdam op dat moment.
Ongelooflijk. En wat voor succes die Duitsers dat gedaan hebben. Hè. Ze sloten dus echt delen af van Rotterdam. En iedereen kreeg 's ochtends een bevel in de bus. Om de volgende ochtend klaar te staan. En zo niet, dan kwamen ze ook controleren of er nog mannen waren. En ze moesten in groepen naar verzamelplaatsen, onder andere de Kuip. Onder bewaking van echte soldaten met geladen geweren. En bijvoorbeeld de mensen mochten zich daar niet mee bemoeien. Mensen mochten niet uit de ramen kijken, mochten geen foto's maken. En mijn oma bijvoorbeeld in de Queenstraat op Carnisse, die keek wel de straat in. En op haar werd bijvoorbeeld geschoten. En Johanna Zwart, een eentje verder in de buurt, die de moeder, is doodgeschoten door een Duitser, omdat ze keek waar haar man naartoe ging.
Ja.
Zo erg is het geweest. Hè? Dus ja. Het was een vrij agressief gebeuren, waar mannen zich echt klaar moesten maken tussen 17 en 40 jaar, om gedeporteerd te worden naar Duitsland via Rijnaken, via wagons van treinen, en niet wetende waar ze naartoe gingen en wat er ging gebeuren eigenlijk. En waarom ook? Omdat de Duitsers natuurlijk bang waren. De geallieerden kwamen al met het Ardennenoffensief aan. En die gingen zich ook raar gedragen natuurlijk. Die denken, als die mannen, die 52.000, ook nog de kant kiezen van de geallieerden. En dat zat er dik in. Ja, saboteren onder andere. Ja.
Ja, dat is in die documentaire ook duidelijk in, bij de introductie. Hè, wordt ook gezegd, het loopt een beetje tegen het eind van de oorlog. Ook al wist je dat niet echt. En toen zijn er maatregelen genomen. Nou ja, het is heel triest. Maar je merkt dus ook dat jullie initiatief niet onopgemerkt blijft. Want jij vertelde net in het voorgesprek dat jullie nog steeds nieuwe brieven krijgen van mensen die erover schrijven.
Ja. Ja, ik heb van de week ook bijvoorbeeld weer iemand die kwam met papiertjes die man in Duitsland geschreven heeft. En mag ik daar iets van voorlezen? Of hebben we nog even tijd? Die zegt bijvoorbeeld, ik schrijf maar weer eens en ik hoop dat mijn brieven en briefkaarten jullie bereiken. Hè, dat was helemaal niet duidelijk dat zo is. Ik vind het heel erg dat ik niets van jullie te vernemen. Echter hebben wij toch brieven ontvangen, zodat wij weten dat jullie het tot 5 december betrekkelijk goed maken wat betreft het oorlogshandelingen. En waar hij zich druk om maakt met het eten. Het zal wel slecht gesteld zijn met jullie. Ik hoop echter, lieveling, want hij schrijft dat naar zijn vrouw, dat jij en de kinderen geen honger behoeven te lijden. Want ik weet nu wat dat betekent. En dan gaat hij verder en dan komt er iets. De arbeid die we moeten doen aan de spoorwegen is erg zwaar. Ze werden gebombardeerd door de geallieerden. En als ze gebombardeerd waren, moesten deze dwangarbeiders de rommel opruimen. Dat niet alleen. Maar ik vermoed dat mijn vader daar ook redelijk stil door geworden is, het zwijgen. Ze moesten natuurlijk ook de gewonden en overledenen van zo'n bombardement weghalen van de Duitsers. Dat deden de Duitsers zelf niet. Wat er ook nog was, is dat die dwangarbeiders mochten dus niet in de schuilkelders bij bombardementen van de geallieerden. Ik kan je voorstellen, dus we werden gebombardeerd. De Duitsers gingen de schuilkelders in en die gingen dicht. Daar mochten ze niet in. Dus ze werden gewoon gebombardeerd. Ze moesten maar kijken waar ze staan. Nou, en zo'n man schrijft dan zo'n brief. We werken de hele dag met pikhouweel en vork. En dan is het aanpakken van 6... tot en met half 6 staat hier en dan pas schaft. Dus dan kregen ze pas te eten. Wanneer we uitrukken om gebombardeerde banen te repareren, dan werken we ook wel 24 uur en meer dan aan één stuk. Als gevolg van een en ander zijn er veel zieken onder ons. Ik heb me echter gedwongen om door te zetten en tot dusver is me dat gelukt.
En dan gaat het er nog om wat er niet geschreven is.
Ja. Eigenlijk tussen de regels doorleest. Ze konden ook niet alles schrijven, want er werd ook. Vaak werden dit soort correspondentie ook onderschept door de Duitsers of door NSB'ers. Ja, dan was je de sjaak.
Ja. Het is nog eens Ja, krijgt een extra dimensie nu vanwege de oorlogen en andere dingen die er allemaal zijn.
Ja. In, ja. Dat, mag ik daar iets over zeggen? Wij geven dus ook gastcolleges op mbo. En dan beginnen wij niet met die verschrikkelijke oorlogen die nu aan de gang zijn. Maar het komt het komt al vrij snel uit de zaal van de jongeren. Want die realiseren zich verdomd goed dat er nu oorlogen bezig zijn. He, die zien dat ook allemaal. En ik had een van die mannen die stond op in die zaal en die zei, ja, meneer, dat moeten ze dan zeggen tegen mij. Dat hoeft niet, maar dat doen ze. En ze zeggen, ja meneer, we leren wel veel over de oorlog, maar we leren eigenlijk niet van de oorlog. En dat zo'n impact op ons,
ja,
dat is het eigenlijk.
Ja. De onthulling, wanneer is het?
De onthulling.
10 november.
10 november, op vrijdag 10 november. 3:15, u bent allemaal hartelijk welkom.
Aan de barricade.
Aan de barricade. Abu Taleb werkt mee aan de onthulling. En de commissaris van de Koning die komt langs. Dus het is echt iets wat we, een burgerinitiatief, wat eigenlijk van onderop, vanuit de burgers, ontstaan is voor een vergeten oorlogs.
Zeker voor een hele trieste tijd in Rotterdam. En zo actueel vanwege alles wat er speelt. En ook die correspondentie die je nu nog steeds krijgt. Goed, Rob Tol, dankjewel voor dit verhaal.
Graag gedaan.